Goedemorgen. Merci. Goedemorgen, het zal zo lang niet duren hoor. Denk ik toch. Inderdaad, ik ben Ruben Kamps, jullie kennen me normaal gezien al wel. Ik ben hier al een paar keer eerder geweest. De eerste keer dat ik hier kwam was er ook rommelmarkt. Het was even zoeken voor een parkeerplaats daar juist. En volgende week zondag, 23 juni om 16 uur, worden mijn vrouw en ik ingezegend in Histel. Als voorgangers echtpaar. We vieren feest omdat Herman en Adrie weggaan. En omdat wij ingezegend worden, het is een gezamenlijke dienst wat dat betreft. En iedereen is daarvoor uitgenodigd. Maar als je wil komen, zeg het even. In verband met de receptie nadien. Ik heb dat juist van Gilbert gehoord dat hij komt. Dus ik weet, ik moet een stuk of 10 broodjes extra bestellen. En veel koffie. Ja. Voilà. Ik wil het met jullie hebben vanmorgen over het gebed. Over bidden. Ik had nog iets dat ik wilde zeggen en ik ben het nu even vergeten. Komt straks waarschijnlijk wel, of ik moet het niet zeggen, dat kan ook. Eigenlijk ben ik niet zo'n goede bidder. Ik weet niet of u uzelf een goede bidder kunt noemen, maar ik ben me de laatste week ervan bewust geworden dat ik nog heel veel te leren heb. Een tijdje geleden was ik in Duitsland met een paar Duitse vrienden, Ulrich Bombosch. Misschien kennen jullie, sommigen van jullie hem wel. En wij spreken één keer per jaar af, het weekend na Pasen, en dan komen we samen. Eén keer bij ons, de andere keer in Duitsland, met een aantal Duitse zendelingen en een paar Nederlandse zendelingen. En Ulrich Bombosch is wel een man van gebed, als je hem zo mag noemen. En hij bidt lang en veel. En hij vindt dat ook belangrijk, dat als we samenkomen, dat we ook tijd geven aan Jezus. En tijd geven voor gebed. En voor mij persoonlijk is dat niet gemakkelijk. Toen wij in Duitsland waren, afgelopen weekend na Pasen, begonnen we elke dag, 's morgens, de dag met een uur en een half gebed. En we deden dat soms 2-3 keer per dag. En ik moet eerlijk zeggen, dat was zwaar. Dat was moeilijk. Maar ik heb daar wel heel veel zegen van ontvangen. Maar ik besefte wel bij mezelf, ik moet nog heel veel leren. Er is een spreker geweest, Leonard Ravenhill. Ik weet niet of sommigen van jullie hem kennen, Leonard Ravenhill. En hij zei, geen enkel mens is groter dan zijn gebedsleven. Geen enkel mens is groter dan zijn gebedsleven. En ik vond dat treffend. En hij schreef daarbij, de bediening van onderwijzer is slechts weggelegd voor enkelen. Niet iedereen staat altijd van voren. Maar de bediening van het gebed, de hoogste bediening die een mens kan uitoefenen, staat open voor iedereen, voor een ieder van ons. Geen enkel mens is groter dan zijn gebedsleven. Het maakt niet uit hoe goed dat je kunt spreken, hoeveel dat je weet van de Bijbel, hoe groot je charisma ook is. Als je niet kunt bidden, als je niet kunt alleen zijn met God, dan ben je niet zo'n groot mens, zei hij. En ik vond dat treffend. Maar bidden is niet gemakkelijk. Bidden is iets dat je moet leren. En ook voor de discipelen was dat zo. Het gebed voor de discipelen was ook iets wat ze niet vanzelf konden. En we lezen daarover in Marcus 14... vanaf vers 32. Marcus hoofdstuk 14, vanaf vers 32. Oké, het komt hier zelfs op. Ze kwamen bij een plek die, ik lees uit de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, ze kwamen bij een plek die Gethsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen, blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Jezus ging een beetje verder, maar hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden, Jezus, hij voelde zich onrustig en angstig worden. En hij zei tegen hen, ik voel mij dodelijk bedroefd, blijf hier waken, in gebed. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Eerlijk gezegd, ik had dat soms in Duitsland ook bijna, 's morgens. Ik viel soms bijna in slaap tijdens het gebed. Hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen. Want hun ogen vielen steeds dicht en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Ik weet niet of u dat gevoel kent, als je 's avonds voordat je gaat slapen gaat bidden. En het is gevaarlijk om dat te doen door alvast in je bed te gaan liggen en te bidden. Dat je zo wegzinkt in gedachten. En dat je opeens beseft, oeh, ik ben hier al van het slapen of ik ben hier met iets anders bezig. En dat je eigenlijk je gebed nooit hebt afgewerkt. Ik ken dat gevoel eerlijk gezegd. Toen hij voor de 3e maal terugkwam, zei hij tegen hen, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Vlak voordat Jezus ging gaan lijden, vlak voordat hij ging sterven, ging hij in gebed. Ging hij in gesprek met zijn hemelse vader. En de discipelen, die lagen ondertussen te slapen. Die konden hun ogen niet open houden. En daaraan zie je dat bidden niet eenvoudig is. Dat bidden niet gemakkelijk is. Bidden is eigenlijk oorlog voeren, geestelijke oorlog voeren. Bidden is een strijd. Bidden is worstelen. En voor de discipelen was dat niet anders dan voor ons vandaag. Ik geloof dat sommige zaken in ons leven alleen kunnen overwonnen worden door te bidden. En ik geloof dat Jezus hier al overwon, dat de strijd hier voor een groot stuk al werd gestreden, in gebed, nog voordat hij gemarteld werd, nog voordat hij bespot werd, bespuwd werd en aan het kruis hing voor jou en mijn zonden, geloof ik dat hij hier voor een groot gedeelte de strijd al had gestreden, in gebed, met zijn Vader. Jezus was een man van gebed, hij leefde een leven van gebed. En door heel de evangeliën door lees je daarover. Ik ga een aantal teksten daarbij halen. Lucas 11 vers 1. Ik zal even wachten tot het ook hierop komt. Lucas 11 vers 1. Eens was Jezus aan het bidden. En je leest dat vaak, dat Jezus aan het bidden was. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Jezus is aan het bidden en pas als zijn gebed beëindigd is, spreken zijn discipelen hem aan. En dat is een belangrijke zin, denk ik. Pas als zijn gebed beëindigd is. Zij hadden respect voor zijn gebedsleven. Zij hadden respect voor het gebed. En dat is belangrijk, dat we respect hebben voor het gebed. Als we hier samen zijn, als iemand anders aan het bidden is, dat we ons hoofd buigen, onze ogen sluiten en respect hebben voor het moment van gebed dat deze man heeft. Dat we er niet doorpraten, dat we niet bezig zijn met andere dingen, maar dat we gericht zijn. Maar vaak gebeurt het, ook bij mij in de kerk, dat we aan het bidden zijn en ondertussen is iemand van achter eventjes alvast de koffie gaan aanzetten, zodat hij straks doorgelopen is. Hij begint alvast de collecte te tellen, zodat ze daarna de dienst niet moeten doen, of weet ik veel wat. Terwijl het moment van gebed eigenlijk een heel belangrijk moment is, waar we eerbiedig mee moeten omgaan. En als Jezus klaar is met bidden, dan gaan ze leerlingen naar hem toe, en dan vragen ze, Heer, leer ons bidden. Heer, leer ons bidden. Moest ik Jezus gezien hebben op dat moment, ging ik denk ik iets anders gevraagd hebben. Ik ging zeggen, Heer, leer mij lopen over water. Want ik heb u zien lopen over water, ik wil dat ook kunnen. Heer, ik heb u zien demonen uitdrijven. Heer, leer mij demonen uitdrijven. Heer, leer mij spreken zoals u spreekt. Leer mij doden opwekken, Jezus, zoals u dat kan doen. Maar nergens in de Bijbel lees je dat de discipelen zeiden, Heer, leer mij doden opwekken, leer mij demonen uitdrijven, leer mij lopen over water. En ze vragen hem wel, Heere, leer ons bidden. Leer ons bidden. En blijkbaar dus was het gebedsleven van Jezus bijzonder. Blijkbaar maakte Jezus' gebedsleven indruk. Anders zouden ze dan niet vragen aan hem. Ik ga niemand vragen om mij te leren bidden als ik niet vind dat hij goed kan bidden. Dat ga ik niet vragen. Ik ga niet vragen aan Jona om mij te leren voetballen. Ik ga niet zeggen dat hij slecht kan voetballen, maar ik denk niet dat hij supergoed is. Sorry, Jona. Dus ik ga het hem niet vragen. Maar blijkbaar maakte Jezus leven indruk. Blijkbaar, hè. Ik ga dat vragen aan Ronaldo hoe ik moet voetballen. Want zijn voetbalkunsten, of sorry, ik zou misschien Messi moeten zijn voor velen. Zijn voetbalkunsten maken indruk. Dus vraag ik het aan hem, omdat hij daar goed in is. En zo vragen de discipelen aan Jezus, leer ons bidden. Ik geloof dat het moment dat Jezus bad, dat dat een bijzonder moment was. Dat dat indruk maakte op zijn volgelingen. Ken jij iemand waaraan dat je zou vragen, meneer, mevrouw, leer mij bidden? Is er iemand in de kerk hier waar je dat aan zou kunnen vragen? Heb jij een voorbeeld voor jou op dat gebied? Of ben jij zelf een voorbeeld? Is er ooit al iemand naar jou gegaan die vroeg, meneer, mevrouw, leer mij bidden? Jezus leerde zijn discipelen bidden. En ook Johannes leerde zijn discipelen bidden, want we lazen hier, ook, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Bidden is iets dat je moet leren. Bidden is niet iets dat je zomaar kan. En we hebben voorbeelden nodig. En we moeten daarvoor een voorbeeld zijn, daarin een voorbeeld zijn voor elkaar. Lucas 5, vers 16. In Lucas 5, vers 16, daar lezen wij. Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Jezus deed dat geregeld. Hij trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Jezus, ik zei het al, hij was een man van gebed. Hij leidde een leven van gebed. Hij trok zich terug om te bidden. En als wij ons terugtrekken om iets anders te gaan doen, dan is dat iets dat we gaan doen dat we leuk vinden. Na het eten, als de afwas moet gedaan worden, dan trek ik mij terug om voetbal te gaan kijken op tv, bijvoorbeeld. Omdat ik dat leuk vind en probeer ik te ontsnappen aan de afwas. Ik trek mij terug. Vroeger deed ik dat veel meer om te gaan vissen. Om lekker aan de vaart te zitten en die kick te ervaren van een vis te vangen. En zo hebben wij allemaal onze momenten dat we ons terugtrekken. Sommigen op een spelletje op de computer, anderen om een boek te lezen, anderen om te genieten van Gods schepping in de natuur. Zo hebben we allemaal misschien mensen die zich terugtrekken op hun kamer om muziek te luisteren. We trekken ons terug om iets te doen wat we graag willen doen. En Jezus trok zich terug. Niet om voetbal te gaan kijken, niet om muziek te luisteren. Jezus trok zich terug op een eenzame plaats om er te gaan bidden. Je hebt mensen die zeggen, ik bid niet zoveel. Zo specifiek in momenten van gebed per dag. Ik bid zo heel de dag door in mijn hoofd. En dat is goed, hè? Dat is goed. Het voorbeeldje van stille tijd, hè? Je weet, Gilbert die spreekt er altijd over, van je vrouw in de kast op te sluiten, dat ooit een keer gezegd heeft. Het is goed om niet alleen 5 minuten of een half uur per dag met God te spreken en voor de rest geen rekening met hem te houden, natuurlijk. Maar ik geloof dat het niet goed is om alleen maar een beetje heel de dag door met God bezig te zijn. Ik geloof ook dat we allemaal elke dag momenten van eenzaamheid met God nodig hebben. Dat we dat nodig hebben. En ik wil zeggen, als gebed voor Jezus zo belangrijk was, Jezus Christus, de zoon geworden, de vlees geworden zoon van God, hoeveel te meer is gebed dan wel niet belangrijk voor mij en voor jou? En de wereld is gevuld met geluid. Toen ik hier daar straks aankwam, dan hoorde ik al de carnavalsmuziek van de rommelmarkt. De wereld is gevuld met geluid, overal waar je komt. Zelfs de kerken zijn tegenwoordig gevuld met geluid. Maar we hebben ook momenten van stilte nodig. Van eenzaamheid, in die zin dat we eenzaam zijn, niet echt eenzaam, alleen zijn met God. Ik vraag mij soms af, waarom had Jezus het nodig om zoveel te bidden? Hij was de Zoon van God, hij was God zelf. Waarom had Jezus het nodig om dan te bidden? Ik denk dat hij het wel nodig had, maar los daarvan, of dat hij het nu nodig had of niet. Ik denk dat Jezus graag bad, gewoon omdat hij van zijn vader hield. Omdat hij van hem hield. Omdat hij bij hem wilde zijn. En ik heb dat nu ook, vroeger, ik had geen goede relatie met mijn vader. Ik was vroeger ook niet de braafste thuis. Maar nu ik ben nog altijd niet super braaf, maar ik woon niet meer thuis, dus mijn vader frustreert zich minder aan mij. Hè. En nu heb ik elke week zin om een keer naar mijn vader te gaan. Zin om een keer met hem te praten. Zin om een keer naar hem te luisteren. Hij is een voorbeeld voor mij, mijn vader. En zo hield Jezus van zijn vader. Hij wilde bij hem zijn. Los van het feit dat hij het nodig had om te bidden, hield hij van hem. En ik vraag mij af, hou jij van je vader, van je hemelse vader, dat je graag momenten van gebed hebt met hem? Het is op die momenten van eenzaamheid met God, op die momenten dat je de deur op slot hebt gedaan en in het donker zit te bidden, het is dan dat je merkt of je hem werkelijk kent. Het is dan dat je merkt of je werkelijk een relatie met hem hebt. Toen ik met mijn vrouw één maand samen, ja, dus nog niet getrouwd, ik kende haar één maand. We waren één maand, het was aan, hè? Of hoe zeiden wij dat toen, ja. We hadden één maand een relatie met elkaar. En we gingen, ik wilde haar trakteren op een etentje. En we gingen gaan zitten, en ik dacht, ja, die relatie gaat goed en zo, we zaten daar. En bijna heel dat etentje werd er niks gezegd. Ik weet niet of je dat al een keer gezien hebt, zo, op restaurant. Je ziet soms van die koppels die niks zeggen tegen elkaar. En dan denk ik, allee zeg, de passie is daar toch uit, de liefde is eruit. Maar op dat moment gingen mensen hetzelfde van mij en mijn meisje op dat moment gedacht hebben. En toen merkte ik heb geen goede relatie met haar. Er is nog veel werk, want we zitten hier tegenover elkaar en het enige wat ze doet is vol-au-vent eten. Ik merkte dat er nog veel werk aan was. En zo merk je in je relatie met God dat er nog veel werk aan is als je alleen bent met hem en je hoort zijn stem niet. En je kunt het niet aan om lang met hem alleen te zijn. Ik ben nu 3 jaar getrouwd en maak je geen zorgen. Het is al veel verbeterd. Hè? Maar een relatie vergt altijd onderhoud. Hè? Ik geloof ook dat Jezus werkelijk 100% mens geworden is. Dus hij hield van zijn vader, daarom bad hij, maar ook omdat hij het nodig had. Jezus zelf zegt in Johannes 5, vers 30, daar zegt hij, ik kan niets doen uit mijzelf. Ik oordeel naar wat ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. Jezus zegt van zichzelf, de Zoon van God, ik kan niets doen uit mijzelf, niets. En ik denk soms dat ik heel veel kan doen uit mijzelf. Wij denken dat vaak, dat we toch wel wat kunnen uit onszelf. Maar Jezus zelf zegt, ik kan niets doen zonder u, Heere. Wat is er gebeurd? Een stukje geschiedenis, jullie zouden dat zeker moeten weten als Belg. Ik ben maar een Nederlander. Wat is er gebeurd in 1830? Is het waar? Nee, 1830. Ik heb het opgezocht op Wikipedia vanmorgen. De onafhankelijkheidsverklaring van België. Maar ik geloof dat wij geen onafhankelijkheidsverklaring nodig hebben. Ik geloof dat wij een afhankelijkheidsverklaring nodig hebben tegenover God. Dat wij moeten erkennen dat wij volledig afhankelijk zijn van Hem. En dat we zeggen, net zoals Jezus, ik kan niets doen zonder u. Niets. En daarom is gebed zo belangrijk. En Jezus erkende dat. En hij deed dat ook. Als Jezus een beslissing moest nemen, ging hij eerst in gebed. Sorry, ik dacht dat hij iets ging zeggen. In Lucas 6, vers 12 tot en met 13... zijn we op een punt gekomen dat Jezus een beslissing moet nemen. Hij gaat namelijk zijn discipelen uitkiezen. En hij gaat eerst in gebed tot de Vader om te weten te komen wie hij moet kiezen. Wie de juiste mensen zijn. Lucas 6, vers 12 en 13. Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. Opnieuw, hij trekt zich terug om te bidden. En de hele nacht bleef hij tot God bidden. Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos 12 van hen uit die hij apostelen noemde. Jezus die bad een hele nacht voordat hij een belangrijke beslissing moest nemen. Heb jij al ooit een hele nacht gebeden voordat je een belangrijke beslissing moet nemen? Heb je al ooit een hele nacht gebeden? Hoe lang heb je eigenlijk al een keer gebeden? Heb je al ooit een keer 2 uur gebeden? Dat is lang. Alleen met God. Maar als je dat niet doet, dan zeg je eigenlijk bijna dat je sterker bent dan Jezus. Want Jezus had het nodig om een nacht te bidden voor hij een belangrijke beslissing nam in zijn leven. En wij hier in het Westen zijn zo gewend om zelf de touwtjes in handen te nemen. Om zelf voor de zaken te zorgen. Als je een auto nodig hebt en je hebt geen geld, wat ga je doen? Niemand gaat zeggen, maar dan ga ik bidden. Hè? Niemand gaat dat. Iedereen zegt, ja, dan ga je naar de bank en dan zorg je dat je een lening krijgt. Ik zeg niet dat het slecht is om een lening aan te gaan. Hè? Maar het is onze eerste gedachte die in ons komt. Om zelf de touwtjes in handen te nemen. Zelf het heft in handen te nemen. Als je ziek bent, wat ga je doen? Direct naar de dokter. Ik zeg niet dat het slecht is om naar de dokter te gaan. Hè? Maar opnieuw, we denken er niet aan om eerst te bidden. Hè? We gaan meteen zelf nadenken over wat we moeten doen. Als je op een belangrijk gesprek gaat met iemand. Als je moet solliciteren voor een job. Als je een belangrijke aankoop wilt gaan doen. Het is zo belangrijk om eerst te bidden, om wijsheid te vragen en om te vragen, God, is dit wel uw wil? Is dit wel wat u wilt dat ik doe? Jezus die bad voordat hij een beslissing nam in zijn leven. En wij moeten leren bidden. Heere, leer ons bidden. De laatste tekst die ik wil lezen komt uit Marcus, hoofdstuk 1, vers 29 tot en met 35. Je kunt zoveel zeggen over het gebed. Ja, dit is de laatste tekst. Je kunt er eigenlijk over blijven spreken. Hè? Toen ze uit de synagoge kwamen, dus vers 29 van hoofdstuk 1. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. 'S avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Jezus heeft het heel druk hier. Hij is al heel de dag in de weer, zoals wij tegenwoordig in België. Heel de dag in de weer en zoals jij waarschijnlijk ook vaak bent. Heel de dag bezig. En de meesten van ons zeggen, ik heb geen tijd om dan nog lang te bidden. Ik heb geen tijd om 2 uur laat staan een nacht te bidden. Maar wat lezen we hier in vers 35? Vroeg in de ochtend, dus nadat hij al heel druk was bezig geweest. En Jezus was vermoeid, hè? Nadat hij heel druk bezig was geweest. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Als er iemand het recht had om te zeggen, ik heb geen tijd om te bidden, dan was het Jezus wel. Hij heeft een heel druk bestaan gehad. Maar hij nam er tijd voor. Hij maakte er een prioriteit van. Wat kan gedaan worden door mijn handen? Wat kan gedaan worden door jouw handen? Niet zoveel. Wat kan er gedaan worden door de kracht van het gebed? Heel veel. Luther die zei, om af te sluiten heb ik nog een paar citaten. Luther die zei, ik heb zoveel te doen vandaag, dat gaat mij nooit lukken als ik niet minstens 3 uur bid, zei Luther. Ik heb zoveel te doen, dat gaat niet lukken als ik niet eerst lang bid. Oswald Chambers die zei, het doel van gebed is dat we tot God naderen. Niet dat we het antwoord bemachtigen. Gewoon bij hem zijn, tot hem naderen. Tenslotte wil ik weer afsluiten met Leonard Ravenhill, die zei, geen enkel mens is groter dan zijn gebedsleven. Jij bent niet groter dan je gebedsleven. En net als de discipelen, moeten wij tot de Heer zeggen, Heere, leer ons bidden. Ik wil afsluiten in gebed. Heere, veel meer kan ik daar niet over zeggen dan te vragen aan u, leer mij bidden, leer ons bidden. Heer, ik spreek nu over gebed, maar zelf ben ik eigenlijk ook geen groot mens, want ik ben niet groter dan mijn gebedsleven. Maar Heere, help ons om wakker te blijven, om ons te concentreren als we bidden, om daar een prioriteit van te maken, om ons afhankelijk van u te weten in ons leven, om steeds naar uw mening, naar uw wil te vragen, om steeds om kracht en wijsheid te vragen, voordat we iets doen of een beslissing nemen. Heere, leer ons opnieuw bidden. Amen.
Kerwin, voor geestelijk voedsel dat u gegeven hebt aan ons. Ik ben er ook 100% van overtuigd dat het bidden het sterkste wapen is dat wij kunnen hebben. En eigenlijk het beste dat wij kunnen doen. Maar ik denk dat wij allemaal mea culpa mogen kloppen. Dat wij allemaal tekortschieten in ons gebedleven. Maar het was goed dat u echt ons eens opriep om terug op onze knieën te gaan voor de Heer. En echt zijn aangezicht te zoeken, zeker voor heel serieuze zaken. Als we lezen bijvoorbeeld van Salomo, daar spreekt hij voor de tempelwijding een heel prachtig gebed uit. Als wij ook lezen van David, dan spreekt hij ook een heel prachtig gebed uit. En ik denk dat het nu goed is om af te sluiten met een bepaald lied, lied 44, Geprezen zij de Heer. Het is een lied dat Jan der Weduwe heeft uitgekozen, en ik denk dat het heel goed past in deze situatie, in deze bijeenkomst. Laten wij de Heer prijzen, loven en danken om wat Hij heeft gedaan voor ons. Ook danken dat Hij onze gebeden opdraagt en dat Hij ons zeker, maar zeker niet in de steek laat. Wat wij ook danken en voelen. Kunnen wij dan misschien nog eens rechtstand zingen, geprezen zij de Heer. En voel u vrij om uw hand of uw handen omhoog te steken, ter lof en ter ere van de Heer. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
gasten handen geeft. Hem zijn de glorie, want hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het land. Het opgericht. De zee. Hem zij de glorie, want hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij uw naam.
Dat we dat liedje nog eens hebben gezingen, hem de eer te geven, hem de lof te geven. Ik hoop dat we allemaal op de een of andere manier toch een ontmoeting hebben gekregen van de Heer, een of andere manier toch een bemoediging. Maar ik wil nog eens kort de dienst afsluiten met een kort gebed. Dank Heer Jezus dat u bij ons was deze morgen. Dank Heer dat u Ruben hebt gebruikt om tot onze harten te spreken, Heer. Maar Heer, laten we het in de praktijk doen. En ik wil op de eerste plaats mezelf op de borst kloppen. Haat mij meer stille tijd te houden, Heer, met u. Spreken met u. De intimiteit, Heer, met u hebben, Heer. Heer, haat mij de Heer op zodanig ik alle problemen en alle moeilijkheden, wat dan ook, aan kan. Heer, dank u dat u ook bij de kinderen was, dat u bij de zondagsschoolleider was, dat u ook volgende week, Heer, bij ons zult zijn, dat u ook kent wilt zegenen, en dank u dat u alles in handen wilt nemen. Ook het babbeluurtje, Heer, dat er al heel veel mag gepraat worden, maar ook een stukje misschien van u. Amen.